Hey, welkom terug in een nieuwe aflevering van Surf Catalyst. Ik ben Joachim Meijeren. In deze aflevering interview ik Evelien Bolle. Evelien is onze Belgische trots in het kitesurfen. Deze 33-jarige GKA-rider is gespecialiseerd in wavekiten en heeft ambitie om ooit een World Cup-wedstrijd te winnen. Helaas was ze eventjes oud door een blessure en nu met de Hanse COVID-toestand is de World Cup Tour eventjes on hold geplaatst. Evelien is Icarus teamrider en vaart met Ozone Kites en Apple Tree surfboards. Haar favoriete spot is Mauritius en dichterbij vind je haar dikwijls in Zeebrugge, haar homespot. Evelien leeft voor de zee. Ze verhuisde van het binnenland naar de kust en werkt als klimaatdeskundige. Ik had een leuk gesprek met Evelien over gelijk prijzen geld voor mannen en vrouwen, het wavekiten en over hoe je omgaat met angst in grote golven. En ze vertelt ook over haar bijdrage aan de Ocean Cleanup. Vind je deze podcasts leuk en wil je graag meer van dit? Doe me dan een plezier en volg Surf Catalyst op Spotify en iTunes. Je helpt de algoritmes door een review na te laten. Ik dank je hiervoor op mijn blote knieën. En hou ook onze aparte podcastreeks Leer Beter Surfen in de gaten. Volgende week neem ik een nieuwe editie op met surfcoach Daan en dan gaan we het uitgebreid hebben over paddelen. Zo, genoeg gepalaverd. Geniet van dit interview met Evelien Bolle. Zo, wat een zalig zicht hier.
Ja, heel mooi zicht.
Ja, zicht op de Noordzee in de Elephant. Hey Evelien. Welkom in de Surf Catalyst podcast. Zoals ik net zei, prachtig zicht. De mensen van Surfing Elephant en Wenduinen hebben weerom een prachtige vergaderzaal of polyvalente zaal ter beschikking gesteld. Het is altijd heel fijn om met zicht op de Noordzee te praten over surf en kitesurf. Evelien, je bent de eerste vrouw op onze podcast. Ik had er zelf nog niet bij stilgestaan, maar een luisteraar maakte ons attent. Waarom steeds mannen in de podcast? En ze heeft gelijk. Dus bij deze, Evelien, aan jou de eer als eerste vrouw. En het is een beetje gek, want de luisteraars weten het misschien niet, maar ik ben een yoga-leraar en ik vertoef continu in een wereld met hoofdzakelijk vrouwen rond mij. En ik had er zelf nog niet bij stilgestaan dat we steeds mannen interviewden. Nu, als je in de surfwereld kijkt, is het toch een beetje een wereld die gedomineerd wordt door mannen. Vrouwen werden tot voor kort hoofdzakelijk gebruikt in de surfmarketingindustrie als model. Bijna half naakt. Ik weet niet of je de advertenties van Reef kent, maar telkens een vrouw in een string op een tropisch strand werd getoond. Gelukkig is er een shift en zie je ook meer en meer actiefoto's van vrouwen. Toen ik 30 jaar geleden startte met windsurfen, was dat een uitzondering om een vrouw te zien die windsurfte. Nu gelukkig met het kitesurfen die populair is geworden en het golfsurfen, ja, zien we meer en meer dames. Ervaar jij dat ook, dat de wereld van het surfen en de kitesurfen gedomineerd wordt door mannen?
Op zich ben ik daar niet zo mee bezig. Ik leef gewoon mijn sport. Het is mijn passie, dus ik ben daarmee begonnen omdat ik het graag doe. Nu, je ziet wel dat er veel meer mannen nog altijd zijn, ook bij het kitesurfen. We zien wel steeds meer en meer vrouwen komen. Dus op zichzelf, dat is wel een beweging bezig naar meer vrouwen. Dat is alleen maar positief. En ik denk zeker ook als je bij het golfsurfen kijkt, daar zie ik toch ook al heel veel dames naar voren.
Dat klopt, ja. En het golfsurfen, de WSL, de World Surfing League, heeft, ik dacht, 2 jaar terug beslist om het prijzengeld voor de heren en de dames, mannen en vrouwen, op hetzelfde niveau te brengen. En ook in de privéwereld, in de werksfeer, kan het heel goed zijn dat een man met dezelfde positie, of die dezelfde positie bekleedt, veel meer verdient dan een vrouw die identiek dezelfde job doet. In de GKA World Cup Kitesurfing, is er daar ook een gelijk prijzengeld voor vrouwen momenteel?
Nee, momenteel is er nog geen gelijk prijzengeld. Er wordt wel naartoe gewerkt naar meer gelijkheid. Je moet weten, zowel van de mannelijke kitesurfers als de vrouwelijke kitesurfers zijn er vertegenwoordigers die elke wedstrijd in dialoog gaan met de organisatoren. En voordat ze gaan samenzitten, gaan zowel de mannen eens apart samenzitten als de vrouwen eens apart samenzitten, worden een aantal punten besproken en dan gaan de vertegenwoordigers daarmee naar de organisatoren. En het onderwerp van gelijk prijzengeld is ook aan bod gekomen. Er is daarnaar gevraagd geweest. Er is toen ook naar een verhoging van het prijzengeld gegaan van de vrouwen. Meer vrouwen die prijzengeld krijgen. En heeft de organisatoren ook laten weten... Kijk, momenteel zijn er nog steeds veel minder vrouwen die deelnemen aan de JKJ-wereldbekercompetities. Als dat aantal toeneemt, dan kan dat opnieuw herbesproken worden. Er is wel een shift gaande.
Gelukkig een shift, maar toch jammer dat er telkens aan de alarmbel moet getrokken worden dat de vrouwen moeten opkomen voor hun rechten. Mocht ik CEO zijn van de GK, zou ik kiezen voor iedereen hetzelfde prijzengeld. Maar dat komt hopelijk. Dus,
dat zal wel komen in de toekomst, denk ik. Zeker ook met de nieuwe generatie die eraan komt. Als we zien dat Capucine Delannoy, denk vorige week of twee weken geleden, een dubbel frontrol heeft geland, strapless, dan denk ik toch dat ze daar niet meer gaan onderuit kunnen in de toekomst, want ook het niveau van de vrouwen zeer hoog wordt.
Ja, impressionant. Hoe ben jij, Evelien, gestart met kitesurfen? Want je bent in Mechelen geboren. Ik heb begrepen dat je nu in Heist woont. Dus aangespoeld van het binnenland aan de kust.
Ja, volledig aangespoeld. Ja. Oorspronkelijk ben ik een zeilster. Ik kom uit een familie van zeilers. Mijn papa was een fanatiek zeiler, is nog steeds een fanatiek zeiler. Dus hij woonde in Mechelen ook voor zijn werk. En elk weekend gingen wij dus gaan zeilen. Dus vanaf ik heel klein was, vanaf ik 2 maanden was, ben ik meegeweest op de boot met mijn papa. Vanaf ik dan 7 jaar ben ik in een optimist beginnen ook zeilen. Dan iets ouder ben ik toen nog in VVW Heist begonnen met zeilkampjes te doen op zee, op Katamahan. Dus ben daar eigenlijk altijd in gegroeid. Ik heb ook competitie gedaan in het zeilen. Zowel in Europe toen, wat toen de Olympische klasse was voor de laserradiaal, als daarna F18, ook offshore racen op zee. Bijvoorbeeld de Tour de France à la voile heb ik 2 keer meegedaan. En ja, als je dan veel met zeilen bezig bent, we hadden ook een hele oude windsurfplank in huis, dat mijn mama ooit eens had gewonnen. Dus daar heb ik mijn eerste stapjes met windsurfen gezet. En dan een tijd zag je het kitesurfen opkomen. En ja, natuurlijk bij het zeilen, vanaf een gegeven windsnelheid is er te veel wind om te gaan zeilen. En sta je op het strand te kijken hoe dat de kitesurfers en de windsurfers dan wel nog volledig zich kunnen uitleven op het water. Dus vandaar is de zin eigenlijk ontstaan om dat ook eens te gaan proberen. En dan zeker op een wedstrijd in Bretagne, toen was er ook eens helemaal veel te veel wind. Er was van alles stuk gegaan aan de boot. Het was een beetje een baaldag. Toen ben ik ook naar het strand geweest gaan kijken. Heel veel kitesurfers weer, toen ook in de golven aan het kiten. En toen heb ik echt de stap genomen vanaf ik terug was van oké, nu neem ik lessen en zet ik volledig de stap. En toen ben ik bijna ongeveer overgeschakeld nu naar het kitesurfen en zeil ik eigenlijk nog maar heel weinig.
Dus je bent beginnen kitesurfen vanuit de frustratie. Te veel wind, ik kan niet zeilen.
Zoiets. Ja. Ik denk ook dat ik graag op het water ben. En ik probeer nu ook nog altijd mijn tijd op het water te maximaliseren. Dus nu wavekite ik, dus in de golven. En daarnaast, als er geen wind is, ga ik dan nu naar het golfsurfen. Ik heb deze zomer ook een longboard aangeschaft om meer aan de Belgische kust te kunnen golfsurfen. En onlangs heb ik het surffoilen uitgeprobeerd om dan in de toekomst hopelijk ook meer daar nog in te gaan. Dus probeer meer een volledige waterwoman te worden.
Yes, cool. En je eerste kitesurfles die je hebt genomen. Ik herinner mijn eerste kitesurfles. En als ik heel eerlijk was, ik had schrik. De eerste keer dat ik die kite vastgehaakte aan mijn trapeze, ik had niet onmiddellijk 100% controle over die kite. En ik had zo wat gemengde gevoelens. Ik moest wel leren omgaan met angst. Had jij dat ook?
Ik denk de eerste keer dat ik echt kitesurflessen heb genomen, dat was een week in Bretagne. Dat was toen nog maar in 2003 of 2004. Dus de kites waren absoluut niet te vergelijken met de kites nu. En ik weet dat ik daar toch wel een paar keer ben meegesleurd door de kite over het strand, omdat de deep powers en de veiligheidssysteem nog niet zo goed werkten. Twin tips waren ook nog maar eigenlijk net aan het opkomen, dus er werd nog lesgegeven, ook met een directional board. Ik ben toen 1 keer uit het water geraakt, maar ja, het was toch inderdaad een... Je moest eraan wennen.
Ja, ik herinner de eerste kite die ik had, dat was 2001, dacht ik. een Nord Toro 14 zonder D-Power. Dat was een bom waar je aan vastging. Ik ben één keer in van de eerste sessies meegesleurd op het strand. Ik heb toen die kite ingepakt, verkocht. En toen heeft het minstens 10 jaar geduurd voor ik opnieuw gestart ben met de kitesurfen. Ik heb de hele tijd blijven windsurfen, wel op de zee. Nu, het kitemateriaal is gelukkig geëvolueerd. Dus als er dames zijn of mannen zijn die graag willen leren kitesurfen, voel je niet afgeschrikt. Hè. Het materiaal is heel veilig geworden. En kitesurfen leer je best relatief snel, een dag of 5. Als je op een plaats bent met goede condities, ja, dan heb je al voldoende skills om op eigen houtje dan zelf aan de slag te gaan. Wat is jouw favoriete kitesurfspot hier in België?
In België denk ik dat ik nog steeds voor Zeebrugge ga kiezen. Omdat daar toch een mooie wavespot is tussen Blankenbergen en Zeebrugge. Daar heb ik meestal hele leuke condities, zeker met iets meer zuidwestgerichte wind. Dat is een beetje dan mijn favoriete kitespot.
Oké. En je vertelt dat je ook halfsurft. Je daarnet zei je dat je ook heel recent eens geproefd hebt van het surffoilen. Tom Soupaar, die misschien luistert, die heeft in de Filipijnen een wake-kabelpark. Door corona of niet door corona was hij hier, of is hier afgelopen zomer. Ik zag hem onlangs met zijn surffoil een hele slappe kleine golven. Hij haalde alles uit die golf, kon de golf helemaal afrijden, doorpompen en dan een tweede golf nemen. Was zalig om te zien, maar hij vertelde me dat het een intense workout is voor de beenspieren. Continu pompen op de board. Hoe was jouw ervaring met de surffoil? Want het lijkt me niet evident om dat voor de eerste keer te proberen.
Ja, zo goed als Tom ben ik absoluut nog niet. Het was een eerste ervaring. Het was op een testdag van mijn sponsor, die ook surffoilboards maakt. Dat was in IJmuiden. Het was absoluut zeer leuk. Ik had niet echt veel verwachtingen of dat ik daar nu op ging kunnen rechtstaan of niet. Maar na een paar keer kon ik daar toch een aantal meter op rechtstaan. Nu, doorpompen naar een volgende golf, dat zat er absoluut nog niet in de eerste keer. Mijn sponsor kon dat dan wel, dus dat was heel leuk om te zien als je dan daar was. Maar ja, wel een heel leuk gevoel. Een beetje een gevoel van ja, het vliegen boven het water ook. Heel anders dan met een gewoon surfboard. Dus een heel leuk gevoel en zeker ook een heel goede aanvulling als de golven niet zo mooi zijn. Want je kan vertrekken eigenlijk in een golf dat al breekt, dat al wit ziet. Kan je nog vertrekken met de surffoil en dan kan je eigenlijk al doorpompen. Dus dat is het wel het doel nu, als ik zelf een surffoil zou hebben, om dat dan te kunnen. Maar momenteel, de fysieke kant, zover ben ik nog niet. Ik lig meer nog in het water dan te kunnen doorpompen.
In het kitesurfen heb je ook foilen die heel populair aan het worden is. Dat was voor mij een beetje de openbaring deze zomer. Ik heb bij Icarus een foil van F1 aangeschaft. Dat heb ik me helemaal niet beklaagd. Het is zalig om in de zomermaanden met een hele lichte bries te vliegen, zoals je net aanhaalt, boven het water. Heb jij ervaring met kitefoil?
Ik heb slechts heel beperkt ervaring. Je moet weten dat ik eigenlijk de laatste 2 jaar veel geconfronteerd ben geweest met blessures. Dus in 2018, in de zomer, heb ik me inderdaad een foil aangeschaft. Eigenlijk via een ruil van kites met iemand die een kitefoil te veel had, heb ik mijn eerste kitefoil zo gehaald. Dat was mijn vorige sponsor met wie ik heb gewisseld. En sindsdien heb ik eigenlijk geblesseerd aan mijn knie, zwaar geblesseerd, en heb ik een jaar niet kunnen kiten. Ben ook geopereerd geweest ondertussen. En dan met het terug opstarten van het kiten was het niet echt direct iets, omdat het ongekend was en ik niet zoveel ervaring mee had. Dus de bewegingen naar mijn knie, probeerde ik de onbekende beweging wat te beperken, heb ik er nog niet veel ervaring mee. Het is zeker iets wat ik meer wil gaan doen in de toekomst. Ook het race-aspect. Ja, ik zeg het, ik kom van het zeilen. Ik heb daar ook competitie in gedaan. Dus die parcours tegen snelheid en dergelijke, ja, dat spreekt mij wel aan. Momenteel ben ik nog veel te veel gefocust op het wavekiten. Omdat ik nog steeds op de JKJ-kite nog steeds het doel heb om daar een wereldbeker te winnen. En ik probeer dus ook met zo weinig mogelijk wind al te gaan wavekiten. Dus eigenlijk vanaf 12 knopen of tot 12 knopen probeer ik nog te wavekiten. Zeker op de JKJ-competities. Als er weinig wind is, hebben ze wel vaak de neiging om te zeggen, we gaan de vrouwen al op het water sturen. Want zij wegen toch minder.
Oké.
Dus ja, vandaar dat ik heel lang gewoon met mijn waveboard en een gewone kite ga. En dan nog maar een klein stukje eigenlijk over heb, een klein windraam voor te gaan foilen. Mm-hmm. Dat beperkt het ook. Maar het is zeker iets wat ik meer moet gaan doen in de toekomst.
Het gebouw begint hier een beetje te trillen. Maar buiten zijn ze bommen aan het opgraven. Ja, er liggen hier bommen van de Tweede Wereldoorlog blijkbaar op het strand. Dus de ganse zomer, aan de ganse Belgische kust liggen mensen. Zonder het besef en het idee dat er onder het zand, diep onder het zand, hier en daar nog bommen liggen. En blijkbaar elke winter graven ze die op en brengen ze die tot ontploffing. Dus vandaar dat je misschien op de achtergrond het trillen hoort. Hou eens een pleidooi waarom we zo moeten strapless varen. Want als je op een kitesurfspot kijkt, dan is het echt wel de minderheid van de kitesurfers die strapless vaart. De meeste mensen starten met een twintip, dat is ook makkelijker om het te leren. En de meeste blijven dan ook twintypen. Dat is leuk, hè, want dat is iets gemakkelijker misschien. Je hoeft niet te hypen of geen tekst te maken op je boord. Je kan makkelijker springen omdat je in de voetbanden zit. En toch heb jij gekozen om strapless te varen. Vertel eens hoe je er bent bij gekomen. Wat heeft je zo aangetrokken aan het strapless varen? En waarom zouden meer mensen moeten strapless varen?
Als ik begonnen ben met kiten, ben ik eigenlijk beginnen opzoeken van welke disciplines zijn er en dergelijke. En toen kwam ik uit bij nog de vroegere website van de internationale kiteboardingorganisatie. Ik weet niet meer hoe dat de website toen noemde. En daar stonden vier verschillende disciplines op, inderdaad. Het racen, toen nog niet op foilboard, het gewoon freestylen, het kite, het wavekiten. En dan nog het parkride op dus, obstakels, zoals bij het wakeboarden. En ik was eigenlijk direct aangetrokken door het wavekiten. Ik vond het zo mooi in die golven. Het was toen ook de periode 2012 dat de KSP, de voorganger van de JKE, doorging. Ze hadden een livestream, dat was in Mauritius toen. Het waren fantastische condities dat jaar. Ze hadden echt hele grote golven. Dus ik heb die livestream bekeken. Ik heb achter mijn computer gezien. Wauw, dat wil ik ook gewoon een dag kunnen. Ik wil daar op een dag staan. Dus dat is eigenlijk mijn motivatie. Eigenlijk die aantrekking tot de golven. Die ik altijd wel ergens heb gehad. En het mooie van die golven. En het mooie wat ik vind aan die sport. Ik heb op zichzelf ook wel een beetje gefreestyled. Ik kan een aantal tricks. Ik kan ook een rally en dergelijke. Maar nu momenteel doe ik het niet meer. Ik vind het gewoon een heel fijn gevoel. Ik denk dat er ook heel veel verschillende mogelijkheden zijn in het strapless varen. Of je nu meer een skate-achtergrond hebt, een snowboard-achtergrond of echt een surf-achtergrond. Het gaat allemaal, denk ik, een beetje de keuze van je bord gaan bepalen. En afhankelijk van wat je dan gaat doen, heb je meer een bord dat iets speelser is, dat we meer beter mee kan springen, kan je meer focussen op het puur wave rijden. Het geeft heel veel vrijheid, geeft heel veel mogelijkheden en denk dat zeker ook voor mensen die willen gaan foilen vanaf een twintip een goede opstap is, omdat je leert inderdaad al meer gewicht zetten op je voorste benen op een straplessboard. Het is een heel mooie aanvulling, het geeft meer mogelijkheden.
En je vertelde net dat je problemen met de knie hebt. Ik denk, het is ook beter voor de kniegewrichten om strapless te varen. De impact op je knie is iets minder hard. Of ben ik verkeerd?
De impact is sowieso minder hard. Nu, het is ik ben zelf goofy, dus mijn rechtse been staat vooraan bij het golfsurfen. En het is die knie die het meeste belast wordt en waar dus ook heel veel druk op zet, zeker in grote golven, waaraan ik geblesseerd was. Want momenteel, ik ben geopereerd. Ik heb meer dan een jaar revalidatie al achter de rug. Dus momenteel ben ik ongeveer terug 100% met mijn knie.
Oké, dat is balen natuurlijk als sporter om eventjes oud te zijn door een blessure. Heb je die blessure opgelopen door kitesurfen? Of is het chronisch gekomen, het probleem? Of door een ongeval?
Het is chronisch gekomen. Ik zal zeggen dat ik uit mezelf niet zo'n goede knieën heb. Maar het kitesurfen heeft het zeker verergerd. En dan, mijn knieschijf zat eigenlijk volledig vast. Dus heb mijn knieschijf moeten losmaken en heb ik daarna terug helemaal mijn knie moeten leren stabiliseren. Maar het is zeker kitesurf gerelateerd.
Je kitesurft in de golven en de joy van het rijden op de golven is iets wat je aantrekt. Vandaar dat je ook longboard hebt aangeschaft om te golfsurfen hier aan de Belgische kust. En we hebben trouwens afgelopen zomer een aantal hele mooie sessies gehad hier aan de kust. Is de Noordzee voor jou als atleet die ambitie heeft om een World Cup te kunnen winnen, is de Noordzee een goede traininggrond? We hebben wel af en toe golven, een windswel. Want dat zijn niet de golven die je op Mauritius terugvindt of op andere mooie locaties waar die wedstrijden plaatsvinden. Kan je hier voldoende trainen om het nodige niveau te halen, denk je?
Op de Noordzee kan je zeker goed trainen. Je kan heel veel zaken voor het weefrijden ook op vrij vlak water oefenen. Dus de verschillende turns kan je zeker ook gewoon als de zee vlak is oefenen. Nu, de kracht van die golf, zoals in Mauritius of op andere plaatsen, ja, dat is zeker niet te vergelijken met een windswel hier. Ik ben dan ook, toen als ik toewerkte naar mijn eerste wereldbeker in 2017, heb ik ook trainingen genomen op andere plaatsen. Ik heb op Fuerteventura getraind met Fadi Issa, die toch een van de kite-pioniers is. Ik heb op Cap Verde getraind met Mito Monteiro. En daar heb ik heel veel geleerd. Ik heb ook heel veel filmpjes bekeken van hoe doen die mensen dat daar op Wanai. Want dat was toch een... Ik had daar heel veel schrik voor om daar naartoe te gaan. Ik geef dat eerlijk toe. Dat is een hele grote golf. Die staat ook gekend als heel snel. En die breekt op een koraalrif waar dat vaak maar 50 centimeter water op staat. Dus helemaal anders dan wat wij hier gewend zijn. Dus ik heb daar heel hard naartoe gewerkt. Ik zeker 6 maanden op voorhand. Terug geweest naar Fuerteventura, ook daar gevraagd aan Fadi van, ja, denk je dat ik er klaar voor ben om daar naartoe te gaan? Want als jij zegt van, ga er absoluut niet naartoe, je bent er nog niet klaar voor, dan ga ik ook nog niet gaan. Hij vond dat ik wel klaar was. Ik ben dan eigenlijk 2 weken op voorhand aangekomen in Mauritius voor de eerste wereldbeker. En dan heb ik daar heel veel on the spot nog moeten leren. Ik denk de eerste keer dat ik daar naar buiten ging, naar het koraalrif, naar Wanai. Ja, dan heb ik daar eerst 1 uur rondgevaren, iedereen bekeken hoe dat ze het deden, alvorens ik zelf een poging heb gewaagd. Het is echt wel een proces, je denkt dat erin groeit. In België kan je bepaalde dingen trainen als je echt naar de grotere golven wilt gaan. Ja, dan zal je sowieso ook naar het buitenland moeten. Strapless freestyle daarentegen kan perfect in België getraind worden. Dan heb je de kleine golfjes kunnen perfect als ramp dienen om je af te zetten. Dus heel goede condities om hier te trainen.
Om in grote golven te kitesurfen, zoals Mauritius, bakken van golven. En je vertelt net, in alle eerlijkheid, dat je wat angst had. Wat normaal is, denk ik. Hoe ga je om met angst? Wat is jouw strategie? Hoe heb jij je kunnen vermannen, om een bizar woord te gebruiken, terwijl we de eerste vrouw in de podcast hebben? Maar hoe kan je omgaan met angst om toch aan die golven te surfen? Want je vertelt, je bent voor de World Cup voor de eerste keer naar Mauritius gegaan, dus je had eigenlijk ook zeer weinig ervaring op de golf. Dus denk ik, de eerste golven waren bijna ook meteen in een wedstrijdcontext. Hoe ga je om met angst?
Angst op zichzelf, ik probeer dat zoveel mogelijk te rationaliseren. Ik probeer in mijn hoofd te zeggen van, oké, waarom heb ik angst? Waarom? Wat is daar rationeel aan? De golf is heel groot, de golf is heel snel. En wat kan ik doen om daar klaar voor te zijn? Dus dat gaat dan zowel naar fysieke training, dat ik zoveel mogelijk probeer te doen. Ook trainen met mensen die wel die ervaring hebben. Bijvoorbeeld, ik had getraind ook met Mito in Cap Verde in de winter. En een week voordat de competitie begon, was Mito ook op Mauritius al. En kwam ik hem tegen op Wanai. En heeft hij mij toen verder geholpen met, kijk, je moet meer zo die golf surfen. Dus daar heb ik heel veel aan gehad toen. En vooral het rationaliseren. En het zien als een proces van, oké, wat moet ik allemaal doen om er klaar voor te zijn? Ik heb ook het boek toen Surf Science gekocht om te leren beter golven lezen, te leren beter golven te interpreteren. Fysiek klaar zijn, heel veel filmpjes kijken van andere mensen. Ik heb toen ook mijn bord veranderd. Ik had toen nog mijn eerste kitewaveboard in aanloop daarvan. Dat was een bord dat ik had besteld bij Polensurf. Kari Schiebevaag vaarde daar vroeger mee. En toen als ik begon, dat zij een heel mooie stijl had in de golven. Dus omdat ik totaal ook niet wist van welk kiteboard moet ik kopen, had ik aan haar gevraagd van, wat denk jij dat ik nodig zou hebben als eerste kitewaveboard? Ze heeft me daar toen bij geholpen. Maar ik had ook gezien dat ze eigenlijk op Mauritius, ze deed het niet zo goed daar met dat bord. De golf haalde daar gelijk altijd in. Dus ik had haar opnieuw gecontacteerd. En zei ze van, ik had daar eigenlijk echt wel problemen. Dus ik was ervan overtuigd van, mijn bord gaat daar absoluut niet werken. En ben ik op zoek gegaan naar een ander bord. Ik had toen de Apple Tree Surfboard Factory bezocht met een open dag dat ze toen hielden. En ik vond die bord wel mooi. Dus ik heb eigenlijk opnieuw contact met hen opgenomen en gezegd van, eigenlijk heb ik binnen 2 weken een nieuw bord nodig. Want ik zou de JKE meedoen. is het mogelijk en welk bord denk je? En toen heb ik een Appelflap 5-8 gekocht van hun. En ben ik daarmee vertrokken en was ik zo tevreden van. Dat bord ging veel sneller, veel meer snelheid, had ook veel meer hold in de golven. Dus ik denk dat het belangrijk is om op alle vlakken voor te bereiden en te zien wat er niet rationeel is en zeker niet in een paniekreactie te vervallen.
Dus een goede voorbereiding, ook fysiek. Hè? Dan coaching. Hè? Je kreeg les van Mito die je hielp en die je tips gaf. En dan het juiste materiaal is belangrijk. Gabriel Medina, ooit wereldkampioen golfsurfen, hoorde ik heel recent in een podcast op de WSL. Die vertelde dat hij in Teahupo, die hele vette golf die ook breekt net boven 40, 50 centimeter boven een koraalrif, de allereerste keer dat hij surfte was meteen ook een wedstrijd. En het waren gigantische golven. En hij had ontzettend veel schrik. En hij zag niet zitten om op die golven te gaan. En had een e-mail gestuurd, blijkbaar naar Mick Fanning, die hem onmiddellijk antwoordde met een Australisch accent: "No worry, mate. Just stay in the rhythm." En dat was het enigste advies. Blijf in de flow, blijf in het ritme. En inderdaad, als je dan goed materiaal hebt, goede coaching en de dingen kan rationaliseren, en ook inzicht in het boek Surf Science die je aanhaalt, dat je begrijpt hoe werken golven. Ja, dat is inderdaad wel een goede manier om met angst om te gaan. Ben je toen tijdens die wedstrijd of in aanloop naar de wedstrijd af en toe in situaties verkeerd dat je dacht, dat komt hier niet goed, hele gnarly, enge situaties, of viel dat best mee?
Ja, ik denk rare gnarly situations, ja, dat komt sowieso voor. Het komt bij iedereen voor, die grote golven. Kite, ik denk daar tijdens mijn laatste heat heb ik eigenlijk een crash gemaakt. Niet doordat ik gecrashed ben op een golf, maar doordat ik door mijn concurrent was ingesloten tussen de grote golven en het reef. En dus ook geen snelheid meer had om eraan te kunnen ontsnappen. En eigenlijk ingehaald door een hele grote golf en daardoor gecrashed. Toen heb ik eigenlijk mijn kite moeten ook lossen en toen ben ik naar de kant door de rescue gehaald geweest, wat een jammere manier was om de wereldbeker te beëindigen. Zeker ook omdat ik eigenlijk de beste golf van ons twee in de heat had gedaan. Ik had een hele grote golf gesurfd, een hele heel goed. Wat ook het eerste was, wat ze zeiden bij de rescue, je had zo'n goede golf. En ik zeg, ja, maar ik had twee goede golven nodig en ik had er maar één. Dus dat was heel jammer en het gebeurt sowieso dat je een keer in een situatie gaat terechtkomen, je gaat gespoeld worden. Ik heb ook eens tijdens een fotoshoot op Mauritius het jaar erna, ben ik 's ochtends om 7 uur ook gecrashed in grote golven. Ik denk dat vooral belangrijk is, je materiaal is maar materiaal, zeker je kite trekt die volledig los. In grote golven. Het wordt ook vaak aangehaald als de golven echt groot zijn, van ga niet met je kite leech. Als je hem dan lost, is hij direct weg. En met de grote golven, hij gaat toch naar binnen spoelen. Dus je hebt geen schrik om je materiaal te verliezen. Ik moet wel zeggen, de tweede keer met die fotoshoot in Mauritius, ik weet eigenlijk niet goed wat er gebeurd is. Ik heb daar ook mijn nek geblesseerd. En ik weet het enige dat ik op een gegeven moment dacht van, ja, ik heb zuurstof nodig. Ik weet niet goed wat er helemaal gebeurd is en dat is even meegegaan. Dus heb ik nu ook deze winter een apneecursus gevolgd om toch wel beter nog voorbereid te zijn op die grote golven, om daar beter mee bezig te zijn. Ook omdat ik aangetrokken ben door grote golven in de toekomst nog naar grotere golven wil. Dat is echt hetgene wat ik het liefste doe. Maar ja, probeer daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn en ja, doe daar alles aan om.
Iets wat ik hoorde, een tip om te gaan met angst wanneer je gespoeld wordt, wat een zeer heftige sensatie kan zijn. En inderdaad, je hebt de drang naar zuurstof, maar uiteindelijk zelf in hele grote golven blijf je niet zo heklang onder water. Het is natuurlijk een rollercoaster waar je in zit. Heel een grote kracht die je vooruit spoelt, dat kan zeer overweldigend zijn. En twee tips die ik hoorde was, 1. Denk gewoon aan iets leuks terwijl je gespoeld wordt. Probeer te genieten van de kermisattractie waar je op zit, waar je maakt tuimelingen en allerhande bewegingen met je lichaam die je in een normale situatie met je lichaam nooit maakt. Dus probeer daar de joy, de fun van in te zien. Of begin gewoon te tellen. 101, 102, 103. En meestal na 10 seconden ben je terug aan het wateroppervlak. toen aan die wedstrijd meedeed, hè, waar je dan gecrashed bent, dat was in de wedstrijd zelf. Was je uiteindelijk, wat was je resultaat toen? Was je tevreden van het resultaat?
Nee, ik was niet tevreden van het resultaat. Ja. En ik heb daar inderdaad ook lang mee gezeten dat ik niet tevreden was, omdat ik echt wel de beste golf had en ik was echt beter dan de anderen in de heat. En dat, ja, dat zijn golven, dat is de natuur. Ja, soms komt er geen andere tweede goede golf en heb je maar een lage score. En eigenlijk door meer en meer naar de World Surf League te kijken en naar die competities, ja, dan zie je dat dat eigenlijk heel vaak gebeurt, heb ik daar meer beter mee leren omgaan. Maar ik was niet tevreden. Ik denk dat ik 7e of 9e was. Maar op zichzelf ja, had ik het gevoel dat ik misschien toch wel tot een 5e plaats of zo had kunnen stijgen om die moment. En dan, ja, dan is dat heel jammer, want je hebt daar zo hard naartoe gewerkt. Dat motiveert natuurlijk om in de toekomst beter te zijn en ook allround beter te worden. Dat is nu iets wat ik probeer, ook allround beter worden. En in heel veel verschillende grote golven ter wereld ervaring op te doen, omdat dat zeker helpt op die ene golf, op die ene plaats, om constantere resultaten neer te zetten. Ik was gewoon nog niet constant genoeg en dan heb ik toen na een tijd gewoon ook aanvaard van, kijk, je moet gewoon constanter worden. Je kan het, maar je moet constanter worden.
In de World Cup is er voldoende afwisseling tussen linkse en rechtse golven, want je bent goofy, dus voor jou de linkse golven die gaan waarschijnlijk aangenamer zijn om op te surfen. Heb je de verschillende locaties, is er een mooie afwisseling tussen de rechtse en de linkse?
De pure wave events is één linkse golf en één rechtse golf. Dus rechts is Kaapverdië. En dan het links is op Mauritius. Dus dat is echt puur wave-event. Dan geven ze alleen punten op het golfsrijden. De andere events, het zijn iets meer rechtse golven, maar dan zit er een deel ook altijd strapless freestyle in dat ze meerekenen. Oftewel een volledig strapless freestyle event, oftewel geven ze een percentage afhankelijk van de grootte van de golven. Zoveel percentage van de punten gaan naar wave-rijden en zoveel gaan naar strapless freestyle.
Je bent zeer competitief ingesteld, hoor ik, al van kleins af. Zeilen, telkens competitie, kitesurfen. Je vindt plezier in het kitesurfen en dan wil je ook het competitieve erin ontdekken. Kan je goed omgaan met verlies?
Je leert dat. Ik denk dat dat ook een van de mooie zaken is aan competitiesporten. Alle zaken die dat je leert, die dat je niet op een andere manier in het leven leert. En leren omgaan met verlies of leren omgaan met anderen zijn beter of ik moet heel hard werken voor iets. Dat hoort daarbij. Dus op zichzelf, nee, ik heb geen moeite om te herkennen van die persoon was beter.
Oké, je leert uit het verlies. Het kan je alleen maar sterker maken. Dat is juist. Nu, wat is je beste score die je ooit hebt gehaald in de World Cup?
Ik heb geen idee. Je kan de scores vragen. En ik denk toen, als ik daarmee begon, had ik eigenlijk nog niet die ervaring van ik moet naar de jury stappen en mijn scores gaan vragen. Nu worden ze online gezet en zijn ze live, denk ik. Met mijn blessure heb ik in 2019 geen competities kunnen doen. En dit jaar met corona zijn de competities ook afgelast. Dus ik heb eigenlijk totaal geen idee wat mijn beste score is.
Oké. Wat is je ambitie om ooit eens een World Cup te kunnen winnen?
Ja.
Het niveau van de dames die meedoen aan de competitie, vermoed ik, is best hoog. Is het realistisch voor jou om te winnen? Dat is je doel?
Dat is mijn doel.
Dat is je doel.
Is het realistisch? Ja, ik denk het wel, anders zou ik het niet als doel zetten.
Tuurlijk.
Er zijn natuurlijk nog werkpunten. Ik denk het barrelrijden met een kite is zeker nog een werkpunt van mij. Dat is makkelijker, iets makkelijker in Indonesië om het te leren dan in Mauritius bijvoorbeeld. Dat is zeker nog een werkpunt. Veel variatie in je turns brengen. Maar ik heb het gevoel dat dit in puur waverijden wel haalbaar is.
Een wavewedstrijd, strapless, golfsurfen in Kaapverdië en Mauritius. Hoe verloopt zo'n wedstrijd praktisch? In WSL gaan 4 surfers gedurende een half uur op een spot in het water. Werken ze met een systeem van prioriteit en worden gescoord op je 2 beste golven. Hoe verloopt het bij jullie, zo'n wedstrijd? Heel praktisch.
Bij ons heb je eigenlijk verschillende systemen. Een beetje gelijk de freestyle-wedstrijden en afhankelijk van de condities. Als er slechts een beperkte tijdspanne is met goede condities, dan gaan ze opteren voor een single elimination. Dus heb je maar 1 kans eigenlijk. En dan is ook eigenlijk gewoon gelijk bij het golfsurfen. Die is dan wel 1-1. En nu wordt ook gekwoteerd als het puur waverijden is op de 2 beste golven. De lengte van je heat is ook afhankelijk van de condities en de regelmatigheid waarmee de sets gaan binnenkomen. Maar op zich ook gewoon de twee beste golven. Dan wordt er gekwoteerd op de hoogte van de golf, stijl waarmee je het doet, aantal turns, variatie in de turns en dergelijke. Dus eigenlijk volledig dezelfde quotatiecriteria als in het golfsurfen en als bij de WSL worden gehanteerd. We hebben natuurlijk, zoals ik zei, ook wedstrijden waar een deel strapless freestyle bij komt. Dan wordt eigenlijk op de dag zelf aan de hand van de condities beslist van kijk, de golven zien er vandaag niet zo goed uit. We gaan maar 40% van de punten op twee fraaide zetten en dan nog 60% op strapless freestyle. En dan afhankelijk van het percentage zal je dan ook meer tricks in strapless freestyle moeten doen of zal één trick voldoende zijn voor strapless freestyle. Als de condities beter zijn, gaan ze liever naar een double elimination gaan. Dat betekent eigenlijk dat je twee... Ja, single eliminations, het is niet echt juist wat ik zeg. Dus dat je eigenlijk eerst een eerste eliminatie afwerkt, maar dat je een herkansing hebt dus in de double elimination, waarbij dan eigenlijk de verliezers tegen elkaar uitkomen. Wat iets eerlijker is, want als je kijkt naar de rankings, je wordt natuurlijk, zetten ze zodanig de single elimination dat degene die eerst staat niet gaat uitkomen tegen nummer 2 in de huidige ranking, heb je toch wel een kans om opnieuw verder op te klimmen. En als ze iets meer tijd hebben voor dan bij een single elimination, maar geen tijd voor een double elimination, dan doen ze een dingle. Dus wat eigenlijk de verliezers van de eerste ronde nog een herkansing krijgen in de tweede ronde.
Oké. Wordt er in België ook een competitiecircuit georganiseerd voor dames?
Voor dames? Op zichzelf niet. Wij hebben eigenlijk maar één wedstrijd in België, dat is het Belgisch kampioenschap, die deze zomer jammer genoeg is afgelast wegens ook corona. Vorig jaar heb ik in de jury gezeten omdat ik zelf niet kon meedoen door een blessure. En dat is eigenlijk de enige grote wedstrijd die we hebben in België.
Oké, en is er een support? Want eigenlijk mogen we best fier zijn op jou als kitesurf-atlete. Is er een support van Blozo of een of ander Olympisch comité die je ondersteunt? Want ik kan me inbeelden, dat is best een dure hobby. Al die mooie locaties moeten bezoeken om te trainen, coaching, weken volgen. Dan je materiaal die je nodig hebt, vliegtuigtickets. Er gaan heel veel kosten mee gepaard. Is er een ondersteuning die je krijgt als atlete?
Vanuit Blozo of vanuit Vlaanderen niet. Ik doe geen Olympische sport. Dus zij focussen hun middelen op de Olympische sporten. Ik heb wel ondersteuning vanuit de kitesurfshop, Icarus Kitesurfshop, voor de aankoop van mijn kites. En ik heb ook een sponsor voor mijn kiteboards, dat is Appletree Surfboards in Nederland.
En voor de rest komt alles uit eigen
zak? Voor de rest doe ik een fulltime job naast het kitesurfen om alles te kunnen bekostigen. En ook ja, een job, ja, je doet dat omdat je het graag doet natuurlijk, omdat het een interesseveld is waarin ik werk.
Er zijn waarschijnlijk dan weinig vrouwen in de World Cup die daar een fulltime job kunnen van maken om atleten te zijn binnen de World Cup.
Er zijn er weinig. Ik denk dat Yalu en Moona ongeveer de enige zijn. Misschien dat Lide er ondertussen is bijgekomen. Maar er zijn er heel weinig. De meeste geven eigenlijk kitesurflessen en kitescholen naast.
Oké. En we gaan het zo dadelijk over je job hebben, Evelien. Is de job, je bent klimaatdeskundige, is dat haalbaar om een fulltime job te hebben en toch atleet te zijn met de ambitie om World Cup te varen?
Ja, dat is soms moeilijker combineerbaar. Nu, ik moet zeggen, mijn job is in Brugge. Ik heb glijdende werkuren, dus ik kan zeker met het zomeruur wel inpassen dat ik na mijn werk nog kan gaan kiten. En op mijn job zijn ze ook wel redelijk vrij met het opnemen van onbetaald verlof. Dus, en ze staan daar ook wel achter het mijn kiten op zichzelf. Dat is iets waar ik heel dankbaar voor ben, dat ik daar toch wel begrip voor krijg vanuit mijn job. Nu, de volledig circuit doen met een fulltime job ernaast is niet haalbaar, maar aangezien ik dus vooral op wave focus, ga ik dan ook eigenlijk de twee wave-events in Mauritius en Cap Verde geef ik dan voorrang om daar naartoe te gaan.
Oké, prima. Dus je kan hier, wanneer er een goede kitesurf-sessie is, wanneer de condities on zijn, met je geleidende uren, dan lukt het meestal om wel hier op het water te gaan.
Ja.
Ja. Afgelopen week hadden we Odette op bezoek, een heftige storm. Heb je kunnen varen tijdens de storm?
Ik heb na de storm gevaren. Ik heb een 6 meter als kleinste kuit, dus ik moet wachten tot de wind iets geminderd is voor ik op het water ga. Dus ik heb zondag nog even kunnen varen.
Oké, want de gouverneur die had een verbod uitgeroepen om te kitesurfen tijdens de storm op zaterdag. Typisch Belgisch, een zeer verwarrend begrip of bericht, maar niet echt heel duidelijk naar iedereen toe, mocht je de zondag dan wel op het water of niet. Wat is jouw mening over het feit dat de gouverneur tijdens de storm het verbiedt om op het water te gaan? Ik weet, heel veel kitesurfers zijn dan richting Frankrijk of Nederland gegaan, waar je wel op het water mag. Wat is jouw mening daarover?
Ja, dat is natuurlijk wat je krijgt als je het verbiedt, dat de kiters of de surfers naar Frankrijk of Nederland gaan. En dat is iets wat ik zelf ook doe. Ik vind het logischer dat je de verantwoordelijkheid bij de kiter legt en zelf aan hem het besluit laat van, wil ik gaan kiten, heb ik het niveau? En daarop rekent. Ik vind het jammer dat er beperkingen zijn. Nu, als er een verbod wordt uitgevaardigd in België, ga ik dat wel respecteren.
Mm-hmm. Prima. En sinds Odette op het strand kan je botsen op bidons van BP, de oliegigant, de Engelse oliegigant. En die bidons, plastieke flessen, hebben een productiedatum van 1966. En zo zijn er honderden van die flessen aangespoeld. En blijkbaar ligt er ergens op de bodem in de Noordzee een container die ooit eens van een schip moet gevallen zijn, die helemaal geroest is. En wanneer het hard waait, dan spoelen er flessen aan met motorolie en die flessen die lekken. We moeten niet onder stoelen of banken steken dat het er niet goed aan toe gaat met de oceanen. Het milieu is 5 voor of 5 na 12. En jij bent klimaatdeskundige. Hoe ben je als jong meisje tot het idee gekomen om een studie aan te vatten, om iets te doen ter verbetering van het milieu?
Die passie is ontstaan, denk ik, sowieso vanuit mijn hobby's, omdat ik altijd al met zeilen buiten was. Dus als watersporter, iedereen die aan outdoor sporten doet, is heel nauw verbonden met die natuur en ziet ook, denk ik, de kwetsbaarheid ervan. Dus dat heb ik altijd wel meegenomen vanuit mijn hobby's en zeker passie die voor de zee ook is ontstaan. En anderzijds, omdat ik ook wel aanleg heb voor wiskunde en wetenschappen, ben ik meer een wetenschappelijke richting uitgegaan. En dan is die interesse, ja, de klimaatverandering kwam in het middelbaar meer en meer onder de aandacht. Heb ik daar voor het eerst een eindwerk over geschreven in het zesde middelbaar. En dan ben ik bio-ingenieur gaan studeren en ik ben eigenlijk een beetje in hetzelfde thema gebleven. Maar oorspronkelijk denk ik zeker vanuit mijn passie voor de zee, die is meer voortgekomen uit het watersporten.
Enerzijds hoor je alarmerende berichten over de zee. Anderzijds, wanneer ik op het water ga hier in de Noordzee, stel ik vast dat ik meer en meer zeehonden zie, iets wat je vroeger weinig zag. En toen ik jonger was, zag je zelden of nooit zeehonden. Soms vind je ze op het strand, liggen ze te slapen. Meer en meer bruinvissen van de kleine dolfijntjes die we zien. Dat zijn mij inziens dan ook signalen dat er toch ook wel ergens een verbetering op een bepaald niveau moet zijn, aangezien die diersoorten hier ook floreren. Of ben ik daar mis in?
Ja, het is niet het domein waarop ik momenteel werkzaam ben, maar er zijn heel veel initiatieven die natuurlijk werden opgezet, ook naar waterkwaliteit, meer zuivering van het rioolwater voor het in zee terecht kwam, initiatieven ter bescherming van dieren en dergelijke. Dus ja, het loopt wel hand in hand. Je ziet wel verbetering natuurlijk als er acties worden opgezet.
Je werkt als klimaatdeskundige en je hebt de Carbon Footprint Analysis voor de Ocean Cleanup geschreven.
Ja, het was een periode dat ik eigenlijk een beetje tussen twee jobs in zat. En ja, toen stond het in de pers, denk ik, van de Ocean Cleanup. Het project en het idee van de jonge Nederlander Boyan Slat. Ik zelf heb toen beginnen opzoeken daar rond en ik heb een mail gestuurd van, kijk, super project, ik zou zeker geïnteresseerd zijn om mee te werken. En dan heb ik, het was toen nog veel kleinschaliger dan nu, ben ik eigenlijk gecontacteerd geweest door Boyan Slat. Aan de hand ook van wat ik had ingevuld, van kijk, dit zijn mijn competenties, hierin kan ik jullie ondersteunen. Hebben wij een Skype-call gehad om te bekijken van, kijk, wij zijn op zoek naar iemand die ons kan helpen bij de carbon footprint op te stellen. kan jij dat voor ons doen? Dus zo ben ik er eigenlijk als vrijwilliger in betrokken geraakt. En heb ik dan inderdaad dus de carbon footprint dus gekeken hoeveel CO2 er wordt uitgestoten door het opruimen van plastic, maar ook door de recyclage van plastic, hoeveel CO2 dat er dan eigenlijk kan gerecupereerd worden. En verschillende mogelijkheden eigenlijk vergeleken van, we hebben verschillende opties, welke is nu de beste om te gaan toepassen? Nu is de Ocean Cleanup heel sterk uitgegroeid en het systeem dat ik heb berekend zijn ze ook al, denk ik, volledig van afgestapt naar veel kleinere systemen en het is ook een zeer groot bedrijf geworden. Ik heb daar zelf weinig contact nog mee. Ik heb nog wel contact met mensen die ik via de Ocean Cleanup heb leren kennen, die ook vaak andere projecten zijn gaan doen ondertussen. Maar ja, als je kijkt van een TEDx-talk met een idee wat hij toen naar voren heeft gebracht, naar waar dat ze nu staan, dan denk ik, vind ik toch een heel mooi project nog.
Heel inspirerend, hè? Blijkbaar hebben ze ook een kleinschalige project opgestart in rivieren, om eigenlijk aan de bron bij fabrieken die plastic zouden lozen in de rivier, die uiteindelijk dan in de oceaan terechtkomt, om daar eigenlijk al aan de bron de dingen aan te pakken. En hoe het systeem precies werkt, weet ik niet, maar daar plastic collecteren uit de rivieren. Je reist geregeld rond, je hebt op verschillende bestemmingen gaan kitesurfen. Ben jij geconfronteerd geweest oog in oog met plastic of met vervuiling wanneer je op zee gaat?
Ik denk het meeste plastic dat ik heb gezien is in Kaap Verde. Je hebt bepaalde zeestromingen, cirkels die eigenlijk maken dat plastic op bepaalde plaatsen concentreert. En Kaap Verde is echt een plaats waar dat heel veel plastic aanspoelt. Daar ligt, overal waar dat je kijkt, ligt daar wel ergens plastic. Dat was heel confronterend om dat eigenlijk wel te zien. Want uiteindelijk ligt er zo'n mooi ecosysteem rond van de zee. Ook een heel mooie bestemming om te duiken. Zoveel vissoorten die er passeren, zo'n grote biodiversiteit. Dus dan komt het ineens, dan zit het heel dichtbij natuurlijk, als je dat allemaal ziet. Sowieso op andere plaatsen, ik denk dat je zelfs niet zo ver moet gaan. Uiteindelijk, het plastic verhaal, je ziet hier ook veel afval, zeker als er een storm is geweest dat aanspoelt. En anderzijds, klimaatsverandering, dat zie je in België ook meer en meer komen. Ze hebben drogere zomers, intense regenbuien in de zomers. Dat is toch iets dat allemaal heel dichtbij komt, denk ik, nu voor de mensen. Het is meer en meer zichtbaar.
En wat houdt jouw huidige job in als klimaatdeskundige? Je werkt in Brugge, wat doe je precies?
Ja, ik werk daar voor WVI, de West-Vlaamse Intercommunale. Wij doen dienstverlening voor 54 West-Vlaamse gemeenten. En ik ben er oorspronkelijk aangenomen om te helpen bij het opstellen van klimaatplannen voor steden en gemeenten in de regio. Dus we hebben klimaatplannen opgemaakt voor 2020 en nu zijn we bezig met een traject voor gemeenten te begeleiden in klimaatplannen op te maken voor 2030 en daar dan ook concrete acties rond op te zetten en te gaan uitvoeren. Nu, voor 2030 staan we nog redelijk in het begin van het project. En daarnaast werk ik ook op Europese projecten die gaan rond energie, dus vooral energieuitwisseling tussen bedrijven. Heeft één bedrijf restwarmte over, kan dat misschien door een ander bedrijf gebruikt worden. En ook het installeren van meer hernieuwbare energie, zodat die bedrijven een duurzamere energieproductie hebben.
Ik neem aan een job met veel voldoening, aangezien dat jij vanuit je job advies kan geven aan bedrijven om inderdaad iets te doen voor het klimaat.
Ja, zeker een job die voldoening geeft. Een job waar je niet altijd direct resultaat van hebt. Het is soms een langer proces, maar op zichzelf, het geeft wel een goed gevoel om aan een belangrijk iets te werken aan iets wat tegenwoordig heel actueel is en waarvan de veranderingen toch zichtbaar zijn.
Jouw sponsor, AppleTree Surfboards, als je een plank van dichtbij bekijkt, ga je zien dat er een klein logotje op staat, achteraan op de tijl, EcoBoard. Het is dus een board die gemaakt is zo ecologisch mogelijk. Is dat voor jou belangrijk als kitesurfer om materiaal te hebben die ecologisch verantwoord is of die duurzamer is?
Ja, ik vind het wel belangrijk. Als ik de keuze heb van twee kwalitatieve boards, zou ik toch gaan voor het board dat het ecolabel heeft. De surfindustrie, het is een heel vervuilende industrie op zichzelf. Met de wetsuits, met het schuim van de surfboard en dergelijke. Dus ik denk dat daar zeker stappen in gezet moeten worden om naar duurzamere alternatieven te gaan. Ik heb ook het boek Sustainable Stoke gelezen, waarin verschillende initiatieven naar voren worden gebracht en die meer worden aangehaald. En ook het boek van de oprichter van Patagonië geweest, Yvan Chouinard, heb ik gelezen daar rond. En het is ook iets waar ik graag zelf mijn steentje zou willen bijdragen nog in de toekomst. Dus als, nu als atleten te kunnen varen voor Appletree Surfboards, het zijn heel goede boards en ze hebben een ecolabel, dat vind ik toch wel een mooi punt om te kunnen uitdragen.
Dus de brands uit de kitesurfindustrie mogen jou contacteren om advies te krijgen in verband met duurzaamheid en een beter milieubeleid om het bedrijf te runnen en om producten te produceren. Nu we het toch over Appletree Surfboards nog hebben, misschien om af te sluiten, op de Noordzee, welke strapless board zou jij aanraden van hun gamma? Want als je de website bekijkt, ze hebben meerdere types. Stel je kitesurft, je hebt een twin tip en je wilt de overgang maken om strapless te varen. Welk type board zou je aanraden? Welk advies geef je?
Appletree heeft een heel ruim gamma van boards, inderdaad. Ze hebben daar ook een filmpje rond gemaakt dat je kan bekijken online, waar ze een beetje proberen een richting te geven van welk board moet je kiezen. Zij maken zelf onderscheid tussen drie grote types boards. Dus enerzijds de pure waveboards die je gaat gebruiken in grotere golven of in mooiere golven. Anderzijds de puur strapless freestyle board, voor als je wilt springen en tricks wilt doen. En dan de hybride boards waarmee je kan zowel golfsurfen meer als ook dus iets meer van sprongen doen naar strapless freestyle gaan. Ik zelf vaar met een Aplino 5.5 vooral op de Noordzee. Ik vind een groter bord iets leuker omdat ik heel hard het surfgevoel in mijn kite leg. En ja, dan heb ik liever een iets langer bord met een neus. En anderzijds met de Aplino kan je ook springen en dus dat combinatie doen van een beetje strapless freestyle. Wat daar ook een heel goed bord voor is, is de Malus Domestica. Dat is iets korter, compacter en vrij levendig bord. Lijkt me ook heel leuk, moest je van skaten komen of meer van het snowboarden, dat is ook iets wat je keuze gaat beïnvloeden, dat je misschien een iets speelser bord waarmee je makkelijker die tricks kan doen, dan zou ik ook de Malus Domestica aanraden. Natuurlijk, van je niveau ga je een beetje meer of minder volume nodig hebben, maar op zich, een hybride bord waarmee je zowel kan weven als tricks kan doen, is het leukste.
Oké. Dus het goede materiaal is belangrijk, dan heb je ook nog de skills en de vaardigheden nodig. Geef je of ben je van plan om clinics te geven aan de Belgische kust?
Ik zou heel graag clinics geven. Ik was eigenlijk van plan om dit jaar een eerste keer ook een initiatie te geven, samen indirect met mijn sponsor. Ik was daarover met hem begonnen rond in juli, denk ik. Maar toen begonnen net de coronacijfers weer te stijgen. Dus dat is nu nog niet kunnen doorgaan. Het is iets waar ik zeker aan denk om het in de toekomst te doen. Zowel in België, maar ook zeker in het buitenland. Als mensen naar grotere golven willen gaan, om die ervaring te delen uiteindelijk. Ik heb zelf van heel veel mensen tips gekregen. Ik heb de kans gehad om die kennis op te doen. Ik zou daar wel ook graag iets mee doen, doorgeven. Ook naar de jeugd die misschien graag naar grotere golven wil kiten. Ik wil die kennis heel graag doorgeven.
Super, ik ben alvast enthousiast. Dus de eerste kliniek die je organiseert, laat het mij weten, want ik ga me zeker inschrijven. Goed, Evelien, bedankt voor die leuke babbel en hopelijk tot snel eens op het water ergens hier aan de Belgische kust of hopelijk een exotische locatie. Dankjewel.
Echt.